Voilà, een goede avond, of een slechte avond, aangezien we net uit het WK in Qatar geknikkerd zijn door onze goede vriend Martínez en zijn ploeg van Bompas.
En dus nu wel technisch gezien avond op dat vlak.
Ja, ja, mijn avond is klopt, hè. Ik heb daar niet verbeterd. Hè. Het is dat...
Avond om zeep,
ja. We zitten hier al met bier en zo, want het is voor ons, ja... We hebben dat lopen gedaan vanaf minuut 60 eigenlijk, want toen was het al relatief duidelijk.
Klopt.
Relatief duidelijk. Dus desondanks eigenlijk de 10 open doelkansen die we eigenlijk al gehad hebben. Hè. Met een beetje chance kon het eigenlijk 7-0 geweest zijn. Of ja, 0-7.
Ik denk als het na 10 seconden 0-1 staat, hebben we niks te zeggen. Maar als het na 90 minuten 2-0 staat, hebben we ook niks te zeggen. Dus...
Nee, dat is waar.
Het was echt zo'n match van alles of niks. Het is voor ons volledig niks geworden. Dus, uiteindelijk.
Nee, we misten eigenlijk een beetje Saudi-Arabië. Om die slagen erin om mijn matchen elke kans dat ze hebben af te maken. We zijn een beetje de reverse Saudi-Arabië op dat vlak.
Ja, die liggen er ook uit. Dus in dat opzicht wel hetzelfde als Saudi-Arabië. Maar...
Ja, die hebben nog 3 punten op dat vlak.
Ja, het is
dat. Kunnen we samen een keer een pint gaan drinken? Ah nee, wacht.
Ik denk wel het enige positief dat we kunnen concluderen vandaag is dat dat toch wel de laatste match van Martínez is. Hè? Als dit niet het geval is, dan denk ik dat we met z'n allen wel naar het gebouw van de voetbalbond moeten gaan en dat gaan bezetten totdat de dingen veranderen. Hè? Muiterijen plegen eigenlijk.
Ik denk dat we dan eigenlijk moeten teruggaan naar de beginselen van wat is er fout gelopen. Waarom staan wij op het punt waar we nu staan? En het antwoord daarvan is, je hebt spelers in je selectie opgeroepen die niet spelen of niet in vorm zijn.
Ja.
En dat staat compleet haaks tegenover wat Louis van Gaal zei. Bij mij kom je niet in als je niet speelt.
Ja, ja.
Ja, en dan denk ik dat we toch al makkelijk 5 namen kunnen schrappen die allemaal basisminuten hebben gemaakt dit WK. En daar zijn we er dan mee. En
zeker.
Een doku brengen in de laatste 20 minuten, potentiële laatste 20 minuten was het toen nog, van uw WK, is gewoon too little too late. Want ik denk dat we met die aanvalsdrift van de laatste 20 minuten pas hebben gezien tot wat dat we capabel zouden kunnen zijn als we die verjonging hadden doorgevoerd. Ja. Niet alleen in de selectie, maar ook op het veld.
En zo'n doku probeerde tenminste zijn man voorbij te gaan en acties op te zetten en zorgde voor gevaar en flitsen. Ja. Ja, terwijl, ja, we hebben onze laatste 20 minuten nog tamelijk hard geërgerd. Om bijvoorbeeld, zeker niet de schuld is van allemaal, maar Nubizel ook, dat te vaak aan chocken was. Het verschil daarentegen met een doku is dat wel enorm natuurlijk. Hè.
En dat terwijl, want dat vind ik ook belangrijk om eens te zeggen, Jeremy, vorige EK is gebracht als niets moet, alles mag, jongen. We missen Hazard en zo verder, eigenlijk liggen we eruit, maar jij mag tonen dat je een huis hebt. En nu is gebracht van Jeremy, van u moet het komen. Wij zitten vast, jij moet de verlosser zijn op je lange leeftijd. Dat is een druk dat hij niet verdient. Die had moeten beginnen in de eerste match. Die had moeten starten tegen Egypte. Als het de bedoeling zou zijn dat hij het nu oplost. Hij heeft nu de kans gekregen om de grootste van de ploeg te worden voordat hij dat moest bevestigen.
Nee. Ja. Hij had dat niet nodig eigenlijk, want hij was nu al bevestigen vooruit de kans dat hij kreeg, vind ik. Dus je zag duidelijk al dat het een speler is dat we veel eerder hadden moeten brengen.
Het water stond al aan de lippen toen we hem inbrachten.
Ja, ja.
En dan speel je ook een soort voetbal. Ze speelden uiteindelijk een soort van... Want ze zijn, op een bepaald punt zijn ze met 4 van achter gaan spelen. Dan zagen we ineens wel de tactische flexibiliteit of de poging tot tactische flexibiliteit van wat dan Martínez kan. En zagen we ineens 4 van achter. En op het einde spelen we zelfs 4-2-4, denk ik, wat dat nodig is. Maar je speelt een totaal ander soort voetbal. Het is echt hals over kop voetbal, alles naar voren. En dan kunnen van die jongens gelijk Doku enerzijds uitblinken. Hij heeft eigenlijk voor 2 van die 3 dotten van kansen van Lukaku gezorgd. Maar als je min of meer cold turkey binnenkomt in zo'n match, op zo'n punt in zo'n match, ja, is het eigenlijk... Dat is gewoon veel te laat. En het zou inderdaad, om op uw eerste vraag terug te komen, een les moeten zijn bij de bond dat er onvoldoende is doorgeselecteerd. Dat er hevig favoritisme heerste bij de selectie, zowel bij de voorselectie vooral. En dat Martínez enerzijds mee heeft gezorgd voor een grote verdienste, namelijk onze derde plaats. Hij heeft ook goede dingen gedaan, want ik vind dat we nogal snel hem het boetekleed aandoen. En ja, je kunt dan beginnen zeggen van ja, maar als we een andere coach hadden in Rusland, ja, dan waren we misschien tweede geworden. Of ja, dan hadden we die match tegen Frankrijk misschien gewonnen. Of dan waren we misschien wereldkampioen. Maar dat zijn hypotheses die kun je bij bijna elke trainer maken.
Had Martínez niet moeten winnen van Engeland, dan had Martínez dat ook gekund. Dat denk ik wel.
Ja. Maar kijk, dat zijn van die hypotheses die kun je niet maken. Maar kijk, de man heeft zijn verdiensten gehad, maar het is bergaf beginnen gaan na 2018. 2019... Company bij Anderlecht. Ineens kon iedereen van Anderlecht Rode Duivel worden. En daar is mijn perceptie persoonlijk dan beginnen omslaan in een richting waar je zegt van, dit is niet meer... Hier zat je geen selectie hier meer. Hier zat je gewoon... Ja. Ja, er werd gelobbyd. Kan gewoon niet anders. En dat is geen boutade naar Anderlecht toe of zo, maar daar is gewoon iets gebeurd. En dit is nu eigenlijk het resultaat van de culminatie, de deconfituur, dat is ook een woord dat je heel vaak hoort, van een selectiebeleid of een gebrek aan een selectiebeleid, van te willen doorselecteren, van te veel vast te houden aan wat je al hebt. Ah ja, met die jongens heb ik het gedaan, dus met die jongens wil ik het blijven doen. Dat is sentimenteel, kun je daar alles van zeggen wat je wilt, ja. Maar dat is geen topsport.
Misschien ook van te veel te luisteren naar buitenstaanders. Want als je kijkt naar bijvoorbeeld wat hij nu heeft bijgestuurd in 2K, is naar mijn aanvoelen en naar veel mensen hun aanvoelen een van uw top 3, top 2 spelers van de eerste twee matchen, namelijk Eden Hazard, die er het meest voor gaat en het meeste brengt en drie man aan de praat houdt en zo. Die opofferen wat de Vlaamse media al lang vraagt. Voor dan een keer Dries Mertens, waar de Vlaamse media al lang naar vraagt om die vooral relevant te houden.
Hoe de Vlaamse media echt aan Dries Mertens?
Nu vlak voor 2K niet. Daar hebben ze er even afstand van genomen.
Allee, toen Dries Mertens op het veld kwam tegen Marokko, dacht iedereen van in welke vondelingenschaar hebben ze die gevonden. Dus ik denk wel niet dat de Vlaamse media vroeg om Dries Mertens.
Nu,
de Vlaamse
nu
media
vlak voor
2K
niet. Maar,
nee, maar ook niet tijdens.
Korter voor het... Nee. Vorige EK bijvoorbeeld wel. Vorige EK is Dries volledig door de mand gevallen. Iedereen was erover eens, behalve de Vlaamse media. Die vond namelijk dat Dries altijd zijn plaats had en dat Hazard een groter probleem was dan Dries.
Dat spreken we wel over anderhalf jaar geleden. En daar kan ik dan nog wel snappen. Daar speelde
maar
hij bij
Napoli.
Handpunt... Maar nu speelde bij Galatasaray.
Dat is waar, maar dat is het beginpunt waarop hij verder bood richting nu ook. Dat is ook een belangrijk deel van het verhaal.
Ja.
En terwijl Dries naar Turkije ging, heb ik niemand van de Vlaamse media horen zeggen van pas op, Turkije is een zwakker niveau. Ik ga meer zeggen. Ze hebben het zelf niet gezegd over Michi, omdat het anders zou moeten zeggen over Dries.
Ja. Ja, klopt. Ja. Voor consistentie moeten we niet bij de Vlaamse media zijn, natuurlijk.
Ik vind persoonlijk de grootste fout die Alberto gemaakt heeft, is luisteren naar de Vlaamse pers als zijn allerlaatste kans. Te veel luisteren in mijn ogen. Al zijn ook Toby en Jan laten starten, in plaats van dan toch mensen denken aan de toekomst. En mensen als excuus nu kunnen zeggen van ik heb theater of een fase zijn eerste minuten gegeven, ik was daar vroeger fout in, ik heb die nu rechtgezet, maar voor de rest heb dan tenminste al klaar voor volgend WK. Uitleg kan hij niet geven nu. Nee. Hij heeft letterlijk gehard met de middelen die hij dacht nog te hebben na zijn steeds enger wordende vallend verhaal.
Ja, ja.
Dat werd gestuurd door de Vlaamse media.
Ik denk dat het hoe dan ook als bondscoach fout is om te luisteren naar de pers.
Zeker.
Het is oké om te luisteren naar andere mensen en om u te laten inspireren door bepaalde bronnen. Maar naar de pers luisteren, er is buiten supporters die dat mogen, geen enkel orgaan of geen enkele verzameling, individuen, die zo snel van mening veranderen als de pers.
Dat is waar.
Toen met de voorselectie stonden ineens alle haren recht dat Heine en Trezor... Heine erbij zat, Trezor niet. Twee maanden ervoor, toen die allebei al op niveau speelden, zei er niemand van, misschien moeten die wel bij de Rode Duivels gaan.
Ja.
De mening van de pers is een lagging factor, maar die is dan wel meteen heel luid. En dan gaan mensen dat meteen voor waar aanzien. Maar wanneer de pers dat zegt, is het eigenlijk al te laat. En op het moment dat de pers zaken bekend maakt, zegt van, eigenlijk zou het zo moeten zijn en zou het zo moeten zijn, ga ik ervan uit dat een bondscoach en zijn staf dat wel al weten.
Ja.
Dus... Ik hoop, en ik ga er eigenlijk ergens wel vanuit dat Martinez zich niet heeft laten beïnvloeden door de pers. Ik ga ervan uit dat hij en zijn sportieve cel slimmer zijn en meer proactief dan dat.
Laat mij zo zeggen, ik vind het ook nuttig om een keer terug te koppelen naar de mensen die de voorbeschouwing gezien hebben van ons. Ik had ongelijk, je had gelijk in het feit dat daar tactisch ook wel een interessante keuze zat in de eerste helft zo laten qua begin toe en zo verder starten. En hetgeen dat je voorspeld hebt is ook uitgekomen. Ik vond Dries ook een van zijn beste matchen speelt die speelt. Heel anders dan tegen TK, ik zal het zo zeggen. We zagen helaas ook dat Dries zijn maximum niet hetgene is dat we momenteel zoeken in de nationale ploeg. Dat is ook helaas deel van het verhaal.
Ja.
Maar dat kan ik Dries niet verwijten, dat wil ik hem ook niet doen.
Ja.
Maar ik ben mijn draad kwijt. Ja, nee. Waarom heeft Martinez in mijn ogen naar de pers geluisterd? Omdat Hazard is geofferd. En omdat je niet in mijn ogen objectief kunt zeggen van de 11 namen die de eerste twee matchen gespeeld hebben, is Hazard één die moet geschrapt worden.
Nee, als hij echt naar de pers had geluisterd, zou hij Witzel zelf hebben geslachtofferd. Want de pers was ervan overtuigd dat Hazard groeiende was. Dat was eigenlijk een van de enige groeiverhalen die er waren. Naast uiteraard Onana.
Dat is ook waar. Nee. Maar de pers heeft wel Hazard als een belangrijk probleem ten opzichte van Vertonghen afgeschilderd. En in tegenstelling tot Hazard is Vertonghen de voorbije jaren tot en met nu nooit als probleem aangehaald. Hazard is heel vaak door de Vlaamse media als probleem aangehaald. Dus als de Vlaamse media een keuze voorschotelt van Hazard of Vertonghen en je wilt hen volgen, laat je Vertonghen staan in je ploeg en haal je Hazard eruit. Hazard lijkt in mij nog een slachtoffer geweest te zijn van de media-rel die eigenlijk niets te maken heeft met Belgische voetbal.
Ik denk nu wel dat we de rol van de media hier ook niet groter moeten maken dan er is misschien een invloed. Dat niet, wil ik niet volgen, waar. Maar ik denk dat we het zeker ook niet groter moeten maken dan...
Wat ik wel wil zeggen van...
Ja, zeg maar, ja.
Van de evolutie van wat dat onder andere ook merkbaar is in de feedback van de media, wat aan mij is opgevallen en vrij stoort, is dat terug naar het WK 2014, ons eerste WK met de gouden generatie toen nog, toen was de kritiek op de ploeg, die nogthans een kwartfinale haalde met een zeer jonge ploeg, en daar de laatste tijd vaker over gehad, was de kritiek dat er te veel pompen of verzuipen gespeeld werd, dat er te veel lange ballen achter moesten komen en dat er van buiten en een Fellaini in de 16 moest gedropt worden. Nu blijkt de oplossing en het sleutelpunt te zijn van ons nationale ploeg, 8 jaar later, dat een Onana moet leren koppen en aanvallend moet klaarstaan als ankerpunt om alle lange ballen op te vangen. En vooral dat als nu de laatste 10 minuten Eden Hazard wordt ingebracht, dat er maar lange ballen wordt gespeeld naar iemand die 1,70 meter is of zo. Met alle respect, ik heb heel veel respect voor Hazard sowieso, maar dat matcht gewoon niet.
Dat was gewoon het soort voetbal, Tom. Dat, als je keek naar hoe Kroatië... Ja, we hebben nu geen beelden, want het is een podcast. Ja. We hebben wel beelden, dankzij Jens, die dat weer fantastisch heeft opgezet. Maar als je gaat kijken naar de laatste, laten we zeggen, de laatste 20 minuten, hoe Kroatië nu staat opgesteld, staan allemaal op hun eigen helft, dubbele gordel en alles. Hè. Ja, dan kun je u daar amper door combineren. Als je al moeite had om u door Canada, laat staan Marokko, te combineren, wat gaat je dan door een dubbele Kroatische gordel combineren? Dan moet je wel met die lange ballen komen. Nee, wat doen ze dan? Ze brengen Hazard.
Er zijn alternatieven. Advocaat van de duivel, er zijn alternatieven. Ja. Onze jeugdopleiding is begonnen met... Wij in tegenstelling tot andere landen beginnen met 2-2 vanuit de U6. Wij leren dribbelvaardigheid. Dribbelvaardigheid is een van de grootste talenten dat we hebben als Belgen. Dus een alternatief op al passend niet te door kunnen komen, is al dribbelend te doorkomen.
Ja. Maar welke spelers hebben dat gedaan?
Hazard en Trossard, Hazard en Doku.
Ja.
De laatste 10 minuten, helaas enkel maar 10 minuten, hebben zij twee samen 5 spelers van Kroatië aan de praat gehouden. Doet dat in het begin van de match en je speelt letterlijk met die overige 9 tegen 6 man.
Ja.
Hebben we nooit geprobeerd dat wapen uitspel.
Ja. Ik denk dat dat ons bij de kern, bij het volgende issue brengt, wat er met deze ploeg dit toernooi aan de hand was. Geen vertrouwen.
Oh, duidelijk.
Die speelden gelijk elke wedstrijd gespeeld zonder vertrouwen. En ik vond Arnar Vidarsson legde er na Marokko, na een verliesmatch heb je altijd makkelijk spreken, maar die legde er perfect de vinger op de wonden. En je kunt dat terugkijken. Die maakte eigenlijk een blok van waar de tegenstander stond. En de duivel speelde daar gewoon altijd rond. Altijd zo'n hoefwijzer. Een U en dan weer terug. En dan weer terug. Met onbetwiste hoofdrolspeler Axel Witsel, de grootste excuusvoetballer uit de Belgische geschiedenis.
Klopt.
Ik hou van elke speler in die generatie. Die hebben mij zo'n onvergetelijke momenten bezorgd. Ik herinner me nog dat ik met mijn vriendin in Canada was. En we waren om 8 uur opgestaan om de Belgen tegen Frankrijk te zien. Allee, we hebben verloren, maar dat zijn onvergetelijke momenten. We zaten in een auto door de bergen te rijden toen ze derde werden. De beste prestatie ooit. Ja. Ik heb 2016 het volksfeest nadat we wonnen tegen de VS. In 2014 op dat markt in Leuven. Allemaal meegemaakt. Ik hou van al die spelers, behalve Witsel. Ik heb het nooit begrepen.
Mm-hmm.
Waarom? Wat is daar speciaal aan die man?
Ik ga het even vragen aan Imael of Matthias. Ze zijn allebei aan het wachten voor de
ideaal.
Let's go.
Welkom.
Hallo.
Matthias, maar dan moet ik nog even mijn PC unmuten. Wacht eventjes hoor. Ja, normaal gezien moet er nu al...
Ik ga mezelf even muten met een blok van de pint.
Iets doorkomen.
Horen jullie mee?
Ah ja, voilà, kijk ze.
Dag Ima.
Hey, alles goed?
Relatief, Ima.
Buiten het voetbal, al binnen het voetbal laat ik het u aan u over, om even uw mening te geven.
Ja, ik was doodcontent dat die Jeremy Doku inbracht.
Zeker.
Dat was eindelijk waar ik al 3 wedstrijden, vandaag inclusief, om vroeg. En dat was, brengt Jeremy Doku in voor die 1-op-1 actie om die bal uiteindelijk toch in die 16 te brengen. Dat heeft hij gedaan, 20 minuten voor tijd. En dat heeft Doku ook zelf heel goed gedaan, vind ik. Niet omdat ik Anderlecht supporter ben, maar gewoon omdat die jongen, die is jong, die heeft snelheid, die heeft een actie. Die is onbevangen, die houdt er gewoon voor. Nog niet te beredeneerd. En dat is de toekomst, inderdaad. En Lukaku kan inderdaad de matchwinnaar zijn. Kon 2-3 keer scoren hem. Maar dat is gewoon een wedstrijd dat het net niet is. En dat is zo. En zoals dan de commentators het zeiden, we hebben het niet vandaag laten liggen. Oké, we hebben het vandaag laten liggen. Maar de vorige wedstrijd tegen Marokko, als ze daar echt ook durfden voetballen, als je dat niet Onana wisselt, dan kun je die ook winnen. En dat was vandaag een goed wedstrijd dat je kon spelen in, met een Van Aa, met een Doku die startte, met een Mertens die speelde, of een Openda, een Donker, een Tielemans, een Faas, de Bast. Zoals dan de Fransen dan hebben in hun derde wedstrijd. En dan kon de Frits in die volgende ronde beginnen. Ook met een frisse Lukaku, dat je vandaag misschien nog een half uur kan hebben om terug naar ritme te komen. Maar vandaag, ja.
Klopt, we hebben, zelf laten liggen, we hebben het zelf laten liggen tegen Canada, e-mail. We hebben gewoon een chance gehad dat het zich niet heeft uitbetaald, de resultaten.
Ja, en mijn...
Deelt je die mening, Matthias? Even, Matthias is er ook mooi, dus...
Ja. Ja, slechte avond, iedereen.
Slechte avond.
Kijk, ja, ik vond de... Zoals ik al in de vorige match zei, ging Onana cruciaal zijn geweest. En ik denk dat dat vandaag ook wel kenmerkend was met het spel dat we het zelf bracht. En zoals ik zei, van, ik had toch Onana Tielemans gezet tegen Kroatië en dan was dat niet mogelijk. En ja, voor mij was het al gedaan.
Ik moet wel ook zeggen, ik volg voetbal niet zo voetbaltechnisch, maar een van de dingen die ik wel gezien heb, is dat wij te weinig de bal kunnen vasthouden, toekoer. En dan vrees ik dat iemand die de bal altijd met de juiste persoon achteruit kan spelen, soms nuttiger is dan mensen die de bal zomaar wegtrappen, of mensen die proberen uitvoetballen op een locatie dat helemaal niet nuttig is.
Maar
ik kan niet hetzelfde doen als de oplossing, maar ik denk niet dat dat het probleem is.
Nee, maar dat is een bijproduct van het systeem waar we nu in spelen. Je speelt met die drie man van achter. Stel, je zet aan het opbouwen. Mm-hmm. Die drie man blijft van achter, want ik zie geen enkele verdediger mee. Een beetje een brede centerbak zijn. Ik zie geen enkele verdediger dat doen. Uw bak zou dan eigenlijk al naar de achterlijn moeten zijn. Als ze dat zijn, zijn ze gedekt. Waarom? Omdat de meestal vier verdedigers van de tegenstrever hebben geen moeite om uw drie hoogste spelers af te dekken. En dan uw middenveldspelers, die staan ook zo hoog dat die ook gemakkelijk worden afgedekt door de tweede lijn. Resultaat, de man in balbezit heeft geen opties. Met een simpele press staat hij meteen onder druk en moet hij ofwel de bal terugspelen of is hij de bal kwijt door een risicovolle pas. Zo is het gewoon. Ons systeem is zo voorspelbaar geworden enerzijds. En tweede, onze spelers zijn nog steeds goed, maar zijn wat trager geworden. Dus je moet je systeem gewoon aanpassen aan de kwaliteiten die er zijn. En die zijn niet meer gelijk ze 4 jaar geleden worden. En elke tegenspeler heeft die zwaktes perfect kunnen blootleggen. En op die manier zijn we gewoon gepakt geweest. Daarom hebben we gewoon geen balvastheid gehad.
Ja. Ik vraag mij af, e-mail en of Matthias, of dan een spits in vorm, zeker een Lukaku in vorm, ook niet toch iets scherper kan reageren op die kansen. Want vooral die laatste kans, die controle liep mij op 1,5 meter van zijn borst te zijn. Ik denk dat een scherpe Lukaku die al controlerend scoort en zo niet veel dichter, of zie ik dat verkeerd?
Die moest hem gewoon in één tijd met zijn voet hem getrapt en dan zat hij altijd binnen. Maar ik denk dat ook gewoon aan... Ja,
dus... Meunier eerder ook. Meunier heeft op een bepaald moment een pas gegeven naar Lukaku, die eigenlijk zeer moeilijk controleerbaar was, had gewoon moeten trappen in plaats. Zou Lukaku laten de rebound scoren, dus noods moest hij niet rechtstreeks zetten. Denk ik.
Ja, dat is... En vorm, is... Lukaku trapt dan binnen.
Ja, dat is gewoon... Een spits in vorm heeft meestal geluk, hè. En vandaag had hij dat geluk niet, hè, Lukaku. En dat is een beetje het jammere dat ons Belgenlandje vandaag heeft. Dat Lukaku moest komen, is gekomen. Je ziet direct, die weegt op een verdediging, hè. Die kan een bal bij jou, dus daar heeft hij al zijn nut bewezen. Een ploeg die kan aansluiten. Maar een spits die niet in vorm heeft, die de vorm niet te pakken heeft, heeft net dat tikkeltje geluk ook niet. En dat zag je vandaag, dat Lukaku net dat tikkeltje geluk niet had. En dat is jammer, maar er is dan niets aan te doen. En kun je dat Lukaku kwalijk nemen? Absoluut niet. Absoluut niet. Die gast heeft op heel dit toernooi 45 minuten effectief gespeeld misschien. Effectief gespeeld.
Maar ja, mijn vraag is niet of dat Lukaku kan kwalijk nemen. Nee, want mijn andere vervolgvraag ging zijn...
Is dat een retorische vraag, Tom?
Had Lukaku meer minuten gekregen in deze match alleen al? Had hij dan kunnen groeien in deze match, denk je?
Nee, ik denk dat hij op het juiste moment gebracht is. Dat denk ik wel. Okay. Maar je had net dat tikkeltje geluk niet aan een spits in vorm, maar lief, denk ik. En ja, wij weten ook niet hoe fit is een Lukaku. Nee, kan die 90 minuten aan? En dat is een vraagteken. He. En ik geloof ook niet dat Lukaku 90 minuten aan kan. Je ziet, dat is een man van 100 kilo, pure spieren, sleep dat man een keer vooruit, die 90 minuten, dan moet je echt topfit zijn. Hé. Dat gaat zomaar niet. Hé. Dat is een echte atleet. Hé. En als hij maar op 90 of 95% zit. Ja.
En als je kijkt naar wat Michi tot voor kort gebracht heeft, is het dan terecht dat een Origi is thuisgelaten voor Michi?
Tja, Origi was ook niet vet. Hé.
Denk Origi dat speelt wel bij Milan.
Ja.
Well, niet zoveel hoor. Je kwam ook terug van blessure toen dat hij de transfer had gemaakt. Dus de eerste paar maanden speelde die ook nog niet.
Maar tot nu toe kennen we Origi wel als iemand die desnoods als hij invalt een zeer hoog percentage haalt en in de langste match weet te scoren toch ook.
Ja, maar denk, er was maar één spits in vorm en dat was Openda. Hé.
Dat is waar.
Dat was minstens de spits in vorm en dat was Openda. Ja, eigenlijk die moest hij vandaag, in plaats van Mertens, moest hij een keer Openda gezet hebben.
Ja, voilà. Dat vind ik ook. Ik vind dat akkoord, omdat nu kunnen we, als we dat willen analyseren en een pleit willen maken voor verjonging, kunnen we alleen maar hypothetisch praten over Openda. Openda is koffie aan het zetten met Van Aken. Voor de rest heeft hij niks gedaan op dit WK.
Ja, pas op.
Terwijl we hem wel perfect hadden kunnen brengen in de wedstrijd tegen Marokko. Waar dan Michi Batshuayi buitenspel zijn tent al op opgeslagen.
Want de koer en
maar ik moet wel zeggen, de Lukaku van de voorbije 20 minuten, van de laatste 20 minuten, had me zo zeggen, als die bal op de paal 5 mm meer naar links is, dan zitten wij hier te feesten. Hè.
Die bal is perfect.
Dan zitten wij hier te feesten. Dus nee, zelfs de Lukaku die niet in vorm is, die 3 maanden niet gespeeld heeft, die dat kan brengen.
Maar ik wil niet spreken.
Dus ik denk zelfs dat Lukaku zelfs geen vraagstuk is. Maar dat zou geen afbreuk mogen doen aan Openda. En daar volg ik Imael wel in.
Nee, dat is de reden dat ik ook gewoon Michi een vraag stelde van de drie.
Ah ja, Michi een vraag stellen.
In plaats van Origi. Want Origi laat meer zien dan Michi.
Bij die bal op de paal, Tom, of ja, Theo, bij die bal op de paal denk ik dat het wel lastig ging zijn geweest. Omdat je wel duidelijk zag dat Guardiol en die. Ja, lane liep waar dat de bal ging komen voor hem binnen te rammen. Dus ik denk dat het gewoon heel goed verdedigd was.
Nee, Lukaku doet alles perfect. Hij stond alleen een beetje te veel open. Weg van de goal. Waardoor hij, en het was met zijn rechter. Iets meer goede voet.
Op de plaats waar dat hij stond, kon hij waarschijnlijk niet binnen trappen. Maar moeilijker. Moest hij anders dan, ja.
En hij koos echt ook voor een schot met heel veel driving. En niet zo iets meer... Ik denk zelfs als hij er iets meer finesse in zet en dan zet hij open.
We spreken ook over millimeters, hè? Want die bal draait wel naar binnen.
Millimeters. Dus we moeten dat ook niet dus overanalyseren.
Nee, dat is waar.
En dan kun je inderdaad. Dus nu, we hebben dus niks qua. Voor Openda hebben we niks om ons aan vast te houden.
Nee.
Als we zeggen van ja, Onana had dat gedaan. Ja, had Onana daar gestaan? Dat weten we niet, want we hebben hem niet in dit kader aan het werk gezien.
Ja.
En dat is wel opnieuw een blaam. Op,
ik wil erop verder bouwen. Als ik inderdaad even een waarheid mag droppen. Het grote probleem dat ik vooral heb, is de jongens die nu dit WK zijn quote-unquote uitgevonden, die hun eerste minuten gekregen hebben, is onder andere Castagne, is onder andere Trossard, nu pas, die quasi hun eerste minuten gehad hebben, in de donker en zo verder, dat zijn de jongens die volgend WK in de 30 zijn. Het enige dat we proberen voor te bereiden nu, zijn de mensen volgend WK, die dan de leeftijd gaan halen van degene die nu in vraag stellen zijn. Ik wil niet van leeftijd een gigantisch issue maken. Ik vind dat Courtois gelijk had. We hebben nu ook gezien in Kroatië, daar zit een Perisic, is ook in de 30, was zeer gevaarlijk in minuut 2. Modric loopt er nog altijd rond, dacht ik. Cristiano Ronaldo heeft goede dingen laten zien. Leeftijd alleen verklaart zeker en vast niet alles. Maar het is belangrijk dat wij op lange termijn denken en dat wij een basis durven uitbouwen. En daar zijn we al lang niet meer bezig. Nieuwe namen zijn eind de 20. Die zijn volgend WK in de 30.
God, Tom, op basis van je vraag die je al gesteld in de Discord heb ik vanmiddag vlugge selectie gemaakt. En al bij al vind ik dat nog meevalt. Qua leeftijd. Met de selectie die ik heb gemaakt, had gemiddelde leeftijd toch wel iets van 25 zijn of zo.
Ah, wel, maar die was nu tussen de 8 en de 21. Van de huidige kern, dit WK. Ik had voor de duidelijkheid, voor de mensen die niet mee zijn in hetgeen dat wat het naar refereert, ik had als oefening, waar ik zeker nog iets mee willen doen, maar misschien eerder in een van de volgende afleveringen, want er valt genoeg om over te praten nu, een alternatieve selectie gevraagd om op te stellen in functie van dit WK. Stel dat we Matjas zouden technisch directeur gemaakt hebben in 2020, als we merkten van het WK loopt niet zoals we verwacht hadden. Wat was dan de kern geweest om naar dit WK toe te werken? Misschien is het nuttig voor de volledigheid, Matthias, als je dat toch aangehaald hebt, dat ik even je kern ook benoemd. Dat ik een heel concreet voorbeeld heb van hoe deze selectie had anders er kunnen uitzien dan, dan het nu is.
Ik had hem eigenlijk op basis van het volgende WK of het EK gemaakt. In 2020.
Naar de toekomst toe.
Ja, maar ik kan er wel een paar spelers uit bij.
Ja, maar dat is goed, want dat is de vraag.
Dat is zeker ook goed.
Ja, is dan ook de vraag, hoe zien we het volgende EK en WK aflopen voor de Belgen? Hoe zie je de toekomst met andere woorden? Sluit een beetje eraan. Dan.
Maar ik denk dat we dat misschien beter kaderen in een volgende aflevering dat we zouden doen volgende...
Ja, ook inderdaad.
In de achtste finale.
Kunnen we al kijken naar het type spelers dat we gaan tegenkomen dan met de opstelling van Matthias een beetje.
Maar, denk de...
Ook, maar ik vind het vooral een keer nuttig om... om...
Of moet ik ze allemaal opstellen of gewoon een paar uit dan?
Ja, zeker. Ja.
Ja, wie laat je thuis van de huidige selectie en door wie vervangt je ze? Misschien
maar, of, wie had er klaargestoond voor dit WK? Dus schrap enkel de naam van 16, 17 eruit, want die had je niet kunnen voorspellen in 2020.
Ik had Van de Voort meegepakt in de plaats van een van de twee reservekeepers. Ja, er heeft nu toch niemand gespeeld, dus misschien wat ervaring. Op de backpositie kwam ik uit bij Salemakers, die niet is meegenomen geweest. Die ik denk ik toch handiger in me vond dan Meunier. Dan bij de verdediging heeft Borneau zijn naam nooit vermeld geweest.
Ja. In de huidige selectie, ik heb hem ook op mijn blaadje gezet en dan veel mensen gedaan, maar snap je punt.
Ja. Huidige selectie aan het bekijken. Middenveld was redelijk goed. Ja, Lavia kwam er dan boven, maar die kwam juist van blessure. En Mangala heeft ook nooit iemand benoemd. Ondanks dat hij vorige week of EK wel in vraag werd getrokken voor mee te nemen. Voteo Heinen, die zit er nog bij mij. Mm-hmm. Trezor.
Terecht ook op zich.
Ook bij mij.
Je had wel geweten dat jij verstand had van voetbal, jongen.
Maar is Heinen ook een quote-unquote relatief jong, 25 of zo, dacht ik?
Heinen is exact
25.
Ah, ja, het is
Trezor, 23.
Dat is 4 jaar jonger, dat is 1 WK jonger dan Hans van Aken. Okay. Dat is ook een belangrijk argument. In...
Volgende week aan meepakken en we spreken. En
want Hans is ook een van de mensen die uitgevonden werd. Sorry, Matthias. Ja.
En als aanvallers had ik nog Bakayoko of Ramazani staan. Ramazani, die ook trouwens nooit genoemd werd.
Nee, ja, klopt.
Klopt. Nu, Ramazani, 18 jaar. Snap ik nog wel op een dag.
Je is 21, Ramazani.
Ah, ik dacht dat hij 18 was. Ik zit nog vast in voetbalmanager 19. Dan... waar dat hij zot was. Maar oké,
Is dat daar waar je een schitterende journeyman van
hebt? Wie weet. Ja, dat kan. Nee, dat was 21. Los van dat kan ik mij zo goed als 100% bij zo'n selectie neerleggen.
Behalve één ding, want ik heb verschillende mensen die vragen gesteld. We gaan er sowieso volgende aflevering op terugkomen. Tim, je hebt ook je opstelling gemaakt, alle twee, als in functie van dit WK en in functie van volgend WK. Moet er niet per se naar op zoek gaan, maar één ding dat mij is opgevallen, dus heb je ook gezegd, we zwemmen in het middenveld. En dat Matthias zei van middenveld vind ik nog oké.
Zijn wel de blik op de toekomst en aan het werpen, ja.
En op het heden ook. Naar dit WK hadden we kunnen toewerken met andere namen op het middenveld.
Ja, maar ik heb ook nog Franks, Mbamba, Matadzo, Raskin en Lokonga staan. Dus.
Ja. Maar Franks, voilà, Franks is uitgeleend aan Milan, heeft dit seizoen 4 of 5 matchen gespeeld.
Ja, dat is waar.
Ik denk dat we dan ook allemaal de bondscoach in ons laten bovenkomen. Maar bij mij, als je niet speelt, speelt je bij mij ook niet.
Nee, maar dat is...
Dus, en dan zie ik wel in een Franks voor 2026. Hè, en dat was dan eigenlijk een andere challenge die we in de Discord hadden opgeworpen van 2026 je selectie maken.
Ja.
En dan zie je dat je op de 6 en de 8 een luxe probleem hebt.
Maar pas op, deel van mijn punt was ook, en dat stuit aan bij hetgene dat je dat deel maakt van je punt nu, deel van mijn punt was... Had de persoon die dat lijstje heeft opgesteld technisch directeur geweest met alle macht van dien in 2020, hadden die namen toen wel gestart in onze nationale ploeg, of mensen zijn gevallen, waardoor dat hun ploeg, slash andere ploegen, ook die anders zouden inschatten dan ze nu geweest zijn. Als bijvoorbeeld een Sami Lokonga, die nu bij Arsenal op de bank zit, in de tribune vaak, als die in de Rode Duivelselectie een paar keer was gestart en of ingevallen, en die een totaal andere status hebben bij Arsenal de facto, los van zijn persoonlijke inbreng.
Dus dat men bij Arsenal zou zeggen, maar die is 2 keer ingevallen tegen Estland en tegen Wales.
Als hij dat goed gedaan heeft, als blijkt dat wij, omdat we hem durven
brengen... Nee, dan wil dat zeggen dat Sambi Lokonga op dit moment niet bij de juiste club zit.
Nee, wat ik wil zeggen...
Het begint bij je club. Je moet uitblinken bij je club, om dan bij je land...
Nee, het is en-en. Wat ik wil zeggen is...
Nee,
als wij. Oké, ik ga eerst uitspreken, dan mogen we erop ingaan. Sorry. Als wij zouden zeggen van 2020 begint nu... En wij zitten in de basis Sambi Lokonga, we kijken wat het heeft. En hij bevestigt, en dat is het punt dat ik wil brengen, dan zou ofwel een Arsenal moeten beseffen van tegen Estland hebben we niet gekeken, maar die match in de, ik zeg maar iets, Nations League tegen Nederland hebben we wel gekeken. En daar heeft hij echt al mooie dingen laten zien. Misschien moet hem toch meer kansen geven. Zo niet, zou een andere ploeg rapper kunnen zeggen en zien van die Sambi is toch iets waard. Dus noods lenen we hem van Arsenal. Want nu kent niemand Sambi. Dat is in mijn ogen een vitaal deel van het verhaal ook gewoon. Het is niet nuttig in mijn ogen van Toby Alderweireld bijvoorbeeld te blijven in de picture zetten en oefenmatchen en Nations League matchen. Want buiten Antwerp heeft er momenteel weinig andere ploegen interesse en ook. Die zal niet meer naar Tottenham en zo verder gaan.
Ik denk, moest Lokonga naar het niveau gaan van zoals Trossard naar Brighton, dat hij veel meer kansen in hem had.
Zeker, maar had Lokonga bij de nationale ploegen mogen tonen wat hij kon, hadden andere ploegen ook meer reden gehad om te zeggen van wij durven die dus noods wegplukken van Arsenal. Wij willen daar dus noods in investeren, want we vinden dat die kerel toch wel dat kan. Momenteel laat hij weinig zien bij Arsenal en laat hij ook gewoon niet zien bij de nationale ploeg.
Net binnen.
En vooral, hij is weggehaald uit de U21. Hij
is vertrokken, Roberto Martinez.
Ah, dat is snel.
Dat is wel snel.
Wel snel. Eigenlijk is het zeer traag. De coach van Marokko, die zo slecht bezig was, is al verleden vertrokken. Ja,
zijn koffer stond toch wel klaar, zeg maar. Ja. Dus, hij was toch niet meer zo optimistisch over het matchverloop.
Ja. Ja. Dan vind ik het zeer spijtig. Hij had
hem
dan
beter
toch
vertrokken de vorige match.
Is hij zelf vertrokken of is hij buiten smeten? Weet je dat?
Dat weet ik niet. Dus
dat denk dat onderling hij zelf overleg vertrokken gaan zien.
Als hij zelf vertrokken is, vind ik het zonde dat hij zijn eigen ding nooit heeft geprobeerd.
He should be arrested.
Ja, die was hier.
Hartje.
Dat is onze like or slide challenge.
Ik weet niet, is het e-mail ook nog ons gesprek?
Nee, die is in het vertrokken weggevallen. Die zal misschien terugkomen.
Ja, of dat De Bruyne nog gaat blijven bij de nationale ploeg. Als Roberto blijft, maar Roberto is juist vertrouwen. Dus.
mooi aangehaald.
Ja, nee,
waarom zou er twijfel over moeten zijn? De Bruyne maakt niet uit met wie hij speelt. De Bruyne wil dingen winnen. En zolang dat De Bruyne nog de kans heeft om een Europees kampioenschap, misschien zelfs een wereldbeker te winnen, gaat hij bij de Rode Duivels blijven.
Maar los daarvan, De Bruyne speelt letterlijk bij een van de twee beste ploegen van Europa. Ja. En helaas ook de wereld, want Europa staat er ver boven de rest. Het zou absurd zijn om Kevin beslist zelf wat hij het beste vindt natuurlijk, maar er zou van ons kant totaal geen vraag laat staan, insinuatie mogen zijn of wat hij zou stoppen. Nee. Dat is nog dom, die vraag. Ja.
Een vriend van mij bracht naar boven dat Lukaku enkele jaren geleden al gezegd dat hij zou stoppen op 29-jarige leeftijd bij de nationale ploeg.
Dat heeft hij inderdaad gezegd.
Ja. Heeft hij zelf meermaals gezegd.
Heeft hij wel gezegd hier op een moment, en je moet weten, Lukaku heeft eigenlijk tot voor 2018 enorm veel kritiek te slikken gehad.
Zeker.
Van de Rode Duivel supporters. Hè. Het is pas nu dat hij, en nu ineens is hij de enige die het nog kan doen. Dus die perceptie naar hem is ook enorm veranderd.
Het is ook Vlaamse media weer.
Ik ga even die tour niet opgaan.
Ik denk dat
we bij Kevin echt op ons twee oren mogen slapen. Kevin is een winnaar. Kevin heeft een winnaarsmentaliteit, topsportmentaliteit. En die gaat niet nu de Raja uithangen en zeggen van nee, ik ga niet meer. Om dan op de zetel bij Mid alle schuld, maar letterlijk alle schuld van zich af te schuiven. Nee, ik heb niet gedaan. Nee. Zo is Kevin niet. Kevin is een winnaar en een topsporter en die gaat.
Die gaat
het volgende EK met ons spelen en die gaat het volgende week met ons spelen.
Ik ga meer zeggen, ik heb dit WK en de match dat mocht zien van Eden zien teruggroeien naar een niveau dat ik al lang niet meer gezien heb van hem. Ik ben benieuwd wat er uit Eden zou komen. Eden is even oud als Kevin. Als Eden tegen volgend WK zichzelf kan uitvinden bij een nieuwe ploeg, dan hoop ik dat Eden goed genoeg blijft om. Al weet ik wel, op zijn positie is er heel veel.
We moeten de senioren bouwen natuurlijk, maar als hem op niveau speelt, uiteraard. Ja.
Nee, want als je het omdraait, op Kevin zijn positie hebben we ook veel alternatieven.
Ja, voilà, ja.
Als een Charles de Ketelaar, als een Luca Ooyen, als een Chanak van Standaar, als een
Trezor.
Ja, ook de positie. Ik denk altijd aan Hazard.
Er is geen enkele speler op de Belgische velden meer acuut om nu bij de Rode Duivels te komen dan Mike Trezor. Nee, zelfs Brian Heijnen niet, ja. Denk ik.
Maar ik wilde ook Salamakers niet noemen.
Klopt.
Want maar die speelt al heel lang op
Belgische
die. Dat wel, maar wel nog maar 21 jaar en heel veel ervaring. Ja, ja. Op die positie hebben we echt ook al veel wilde. Kevin moet ook niet per se opgedrongen worden naar
hebben
de anderen toe. Net zoals
hebben we op rechtsbuiten echt zoveel wilde? Na wat we vandaag hebben gezien? Rechtsbuiten zoveel wilde?
Niet op alle posities.
Nee, als ik daar de Alexis Salamakers zet.
Qua profiel hebben we wel veel vergelijkbaar met Doku. Allee, Bakayoko, Ramazani zijn toch wel twee.
Zeker.
Snelle jongens. Luca Ooyen kunnen... komt eraan voor linksbuiten.
Mm-hmm. Linksbuiten is van opleiding een 10. Maar inderdaad, linksbuiten kan die ook.
Ik zag hem ook als 10 vooral. Daarom dat ik hem benoemde met Kevin De Bruyne en tegenhangers, zeg maar.
En ja, ja. Mika Holtz.
Ik vergeet me dat Mike Tosor ook een 10
Mika Holtz zou ik voor 2026 niet verwachten, maar dat, is, dat wordt... Ja, Mika Gods, dan moet ik een nieuwe broek aandoen. Dat is...
Het is ook gewoon... Het is...
Wereldster.
Het is ook gewoon een afkorting van Mika Hodenkind, hè. Vergeet dat altijd te zeggen, Tim.
Ik vind dat dat wel hard binnenkomt als West-Vlaming. Zo, Mika Gods. Gods.
Maar wij zeggen dat niet tegen Hodenkind.
Ja.
Wij zeggen
dat Gods.
Ja, voilà. Ja, ja. Of Mika.
En dat we al beslist zijn dat een nieuwe bondscoach wordt, of gaan we er even over nadenken, denk ik.
Als Hein van Aalbroek de nieuwe coach wordt, dan hoop ik dat mensen me eindelijk een keer serieus nemen in het feit dat er is maar één groot probleem, dat is de Vlaamse media en de Vlaamse land.
Maar is Hein van Aalbroek echt een piste?
Ik weet dat niet.
Ja, dat gaat nu beginnen. Hè?
De kranten Tim, schrijven dat, maar ik weet niet wat de bond dat denkt.
Als ik de naam mag lanceren, Vlaamse journalisten die allemaal luisteren, Tom Saint-Fiet.
Ja, Tim, spijt.
En ik wou dat ik aan het lachen was, maar ik doe het niet.
Het spijt me dat ik even door uw hart moet gaan.
Weer al. Tweede keer vanavond.
Maar de nieuwste, de recentste update van FM22, als je daar speelt, met eender welke ploeg,
ja,
dan merkte dat na het WK instant Roberto Martinez stopt.
Ja.
En kon niet dat nummer 1 van de pers is.
Mag ik raden?
Ja.
Wouter Franke.
Nee.
Oef. Dat kan het niet erg.
Het zware voorsprong heen van Aasbroek.
Toch, ja.
Dat komt niet nergens vandaan.
Maar er moet toch een manier zijn dat zoveel mensen daar die chemie in het hoofd hebben van hen.
Ja, ik kan het u zeggen. Zijn makelaar is Mogi Boyat.
Oeh. Eentje. Zouden we dat zo werk vinden?
Daarom,
ten eerste,
en daarom is Peter van
kan niet om even dat en dat gezegd. Nee,
Tom zegt
ik heb dat gezegd. Ik ben supporter van KVK.
Je zegt veel te weinig in deze podcast.
Ja,
ik ben supporter van KVK en ik ken geen helaas door en door. En
man heeft zo de grootste...
Ja, nee. Andere Kortrijk supporters gaan mij dat kwaad nemen, want het kan mij totaal niet schelen, want ik wil een niveau van ons nationale ploeg. En eigenlijk wil Kortrijk supporters dat ook. Dus diegene die zich nu even storen moet, maar denkt aan het grotere benefit. Maar simpel gesteld, ik heb geen eigenlijk leren kennen in mijn dorpscafé, want heel toevallig kom ik één dorp verder dan heen zijn geboortedorp vandaan. En ik hoorde... hij is van Loo, ik ben van
Marken.
Ah. Voor de insiders, voor de mensen met echte
tot
Vlaamse
zover,
kennis.
Tot zover mijn Westhoek-kennis. Poelkapelle, Hulham.
Westhoek is de buitenhoek, hè. Wij zitten in het centrum van staan. Maar zot.
Ik weet er niks van.
Nu, zot. Doet er niet toe.
Zeg maar.
Mark ook mijn jeugdploeg trouwens. ik heb gehoord, nog toen ik een naïeve supporter was van KV Kortrijk en heel blij was met een jonge Belgische trainer, namelijk Hein van Aalbroek, van mensen in het café van jongen, je moet er niet te veel aan aantrekken. Dat is een blazen. En die zal vroeg of laat door de mond vallen. Want die zevent maar wat. Het is niet zo simpel als dat. Ik heb gemerkt dat hij best veel voetbaltechnische kwaliteiten heeft in vergelijking met de coaches die we toen hadden. Ondertussen hebben we een hoger niveau. Ondertussen is hij van de zwakkere. Maar wat me wel is opgevallen, en dat die consequent in bevestigd is hij kan niet om met doelstellingen. Hij is bij KV Kortrijk toegekomen bij een ploeg die het budget had, die de kern had om te promoveren naar eerste klasse instand. Die heeft daar 2 jaar mee de kwartfinale van de beker van België gehaald, wat dat knap is. Maar enkel maar bevestigd dat je eerste klasse waarde bent. Niet gepromoveerd. Eén troon verloren, ja.
De cruciale matchen in de barrages en dergelijke, wanneer het er do or dies, zoals wij vandaag om weer zo'n buzzword te gebruiken, dan is niks. Terwijl in een beker zonder verwachting, dan wel.
Ja, inderdaad.
Maar is het België?
Heen is de verrasser die met een underdog kan verrassen. Dat kan hij. Maar dat is geen constant, dat is ook belangrijk, want een vriend van mij, Jaapie in de Discord, Sander die hier ook zat in de eerste aflevering. Sander is een believer van underdogs, omdat hij ook Hollandse supporter is.
Ja, maar Sander is geen believer van Luca Ooyen, dus Sander is een mening, gaan we even niet.
Maar Luca is ook geen underdog, dat is een heerser. Dat is een totaal andere categorie. Sander is supporter van het Nederlandse voetbal, dus dat is ook wel een link daartussen. Het probleem van een bluffer, het probleem van een underdog, is dat hij geen standaard minimum heeft. Het minimum kan dramatisch slecht zijn. Heb je ook gemerkt?
Dat gaat je bij Hein dan bereiken. Ja. Met Hein als bondscoach gaat je thuis verliezen met 0-1 van Armenië. In
ja, zeker. Moet je bang worden van Estland.
Ja.
Dat is een beetje
ik.
De John van den Brom verhaal, eigenlijk opnieuw.
John van den Brom is een ander verhaal. John van den Brom...
Nee, John
is,
kan de...
Als het allemaal lekker gaat en je wint 2 matchen op reis, alles leuk en fijn en goed en lekker ballen, man.
Theo, ik
en als het slecht begint te lopen, dan zijn er gewoon geen oplossingen. Dat is John van den Brom.
Ik wil op een blaadje geven, dan is de directe link tussen John en Hein. Dat had Racing Henk de bekerfinale gespeeld tegen tweede klasse KV Mechelen in plaats van Standaard, die hem niet had gewonnen.
Oh, dat geloof ik. Want daar trainde toen ene Wouter Franke, trainde daar.
Nee, oké, okay, dat klopt ook wel. Dat klopt ook wel.
Een tamelijk goede coach ook.
Maar een belangrijk deel van het verhaal is ook dat hij van Azenbroek met een veel duurdere kern dan Wouter Franke had.
Ja.
Schrik had en ten onder is gegaan tegen tweede klasser Wouter Franke, KV Mechelen. En John is ook zo iemand. John is ook iemand die tegen, met alle respect voor Zoetewaardigem, kleine ploeg Zoetewaardigem,
het gaat over bondscoaches. We gaan John van den Brom volledig buiten beschouwing.
Nee, maar het gaat over
en ik wil een keer horen, Matthias, als jij één naam mocht droppen, want ik ben wel benieuwd naar uw mening.
Zeker. Jackie Matthijssen.
Oh,
nice.
Geld voor de promotie.
Met als, T2 dan Wesley Sonck.
Hey.
Dus eigenlijk, Matthias, ziet een beetje...
Dat kan er graag zien komen.
Dat zag ik niet gebeuren, man. Ja.
Ik ga er even wat saus over leggen, maar dat mag wel vanavond. Je ziet eigenlijk een beetje het Guardiola-verhaal beginnen bij België. De coach van de jeugdploeg die zegt van ik zal mijn generatie een keer laten mannen worden en wij gaan een keer het voetbal op hun kop gaan zetten, zeg maar.
Ja, maar...
Ik ben onder de indruk, Matthias.
Schitterend.
Ja.
Maar ja, dan heb je de
beste naam dat ik mezelf kan...
Of had ik dat dan niet gezegd? Ik weet het niet meer. Maar ik had het vorige keer al gedropt. Jackie Matthijssen.
Heb het eerder al gedropt, sowieso. Dat weet ik ook. Ja, ook in onze Discord terug. Maar, ja.
Ik had dan de dag erachter ook gevraagd aan mijn medestudenten. En ze waren ook zo van, ja, heen dit. En toen zei ik van Jackie Matthijssen. En ze waren ook direct allemaal hyped. Dus...
Ik snap het volledig.
Ja, ja.
Het zelf grootbrengen en meegroeien met die generatie. Want de U21... Die nu al, waarvan de betere nu al de U21 zijn aan het ontgroeien. Hè, en vooral verder, zoals Trossard bijvoorbeeld. Gewoon meegroeien met uw... Met uw
maar ik een suggestie toevoegen aan het verhaal? Nee. Ja, dan ga ik mijn eigen podcast beginnen.
Eigenlijk, ja.
Ik zou het schitterend vinden, moest de huidige bondvuiter op zijn knieën tot aan Leuk of Brugge, ik weet niet wat hij nu woont, komen kruipen om aan Michel Perdom te smeken of dat hij de nieuwe tennisdirecteur wil worden.
Dat nooit doen.
Tennisdirecteur.
Ah, nee, tennis, sorry, kost te snel. Snel
keeperstrainer mag hij worden.
Keeperstrainer. Je hebt wel een hoge pet op van Michel Perdom, moet ik zeggen.
Het probleem, de frustratie van Perdom komt, Matthias, van bij ons is, Perdom is eigenlijk heel zijn leven lang kandidaat geweest en kandidaat nummer 1 van het publiek om bondscoach te worden. Ook op onze Discord komt toch regelmatig naar boven. Ik heb Jarne, is zijn eerste naam Michel Perdom.
En ik heb dat ook hou al daarom van die Jarne. In mijn klas. Ja.
Ja, wat is dat? Michel. Ja. En Michel is gewoon nooit gevraagd geweest. Is altijd gepasseerd geweest. Hij moet uit armoede tweede, derde rangs keuzes maken. Op het moment dat hij kon gevraagd worden als bondscoach, hield hij alle clubs af. Michel heeft veel gedaan voor België. Die verdient niet minder dan een positie in de bond.
Maar gaat een technisch directeur alle problemen oplossen?
30 excuses. Nee. Maar een technisch directeur die zelfstandig kan functioneren, lijkt mij een belangrijk deel van het antwoord. Want wat ik wel vind, is... Martinez als technisch directeur is een faal. Maar ik vraag me af, is hij wel de technisch directeur geweest?
Kun je gewoon uit curiositeit, ik wil u niet in twijfel trekken, maar uit curiositeit, welke nationale ploegen, succesvolle nationale ploegen, gebruiken een technisch directeur? En wie is dat dan?
Ah, oké, daar weet ik niets van.
Nee.
Maar wat ik wel kan zeggen...
Dat lijkt me een constructie die niet heel gebruikelijk is.
Ik wil even mijn wagentje hangen aan de trein dat je straks hebt laten vertrekken, want ik vind het volledig terecht bij elkaar passen. Je hebt terecht aangehaald dat Witzel eigenlijk iemand is die altijd al een excuustruus geweest is, eerder dan de kwaliteit dat hij zou hebben. Vervangt hij door Raja die bijvoorbeeld gepasseerd geweest is, vervangt hij door Steven Dufour meer minuten te geven, vervangt hij... Het zijn altijd al...
Door hun tijd allemaal moderne zessen.
We hebben altijd al allemaal andere namen gehad in plaats van Witzel, die zijn nooit gekomen. Dat was de grootste frustratie, denk ik me nog zeer goed, van Wilmot. Dat nummer 1 op zijn wedstrijdblad Witzel was. Martinez wordt de nieuwe coach. Wat merk je? Nummer 1 op zijn blad is Witzel. In mijn ogen, ik vermoed dat de technische directeur in de Nationale Voetbalbond iemand is. Ik vermoed Philippe Collin-achtig persoon. Hmm. Iemand met één voet...
Je weet de duivel.
Ja, met één voet in Anderlecht en één voet in de bond. En die daar zijn eigen verhaal
speelt. Nee, we hebben al iemand gehad die één voet in Anderlecht had en één voet in de bond. En zijn naam was Roberto Martinez. Dus dat wil ik liever niet meer.
Ja,
maar nee, maar ik heb het...
Stapt hij nu op? Stapt hij nu op voor beide?
Het verleden, oké.
En het heden. Want in mijn ogen is Martinez niet meer of niet minder dan met mijn punt de handpot dan de handpop van die persoon.
Ja.
Dus of dat Roberto nu de schijn-TD is, of dat wordt iemand anders, dat maakt in mijn ogen weinig verschil uit. Dat is een beetje het punt dat ik wilde aanhalen. Ik denk, Martinez valt veel kwalijk te nemen, zeker en vast, binnen de keuzes dat hij kon maken, want hij kon sowieso bepaalde keuzes maken, zoals wisselen voor minuut 90 plus 1, vorige WK's en EK's
en zo verder. Zijn competentie en zijn koppigheid en zo.
Zeker.
Koppigheid vooral.
Door. Maar een belangrijk deel van het falen is boven zijn hoofd gebeurd, want was al zo onderwelmd. En dat moet dringend aangepast worden, want waarom is een advocaat weggelopen? Niet enkel voor de rubbels uit Rusland, ook volgens mij omdat hij merkte van, ik kan hier geen verhaal brengen. Ik kreeg hier een zeer enge keuze voorgelegd van een vriend van een makelaar die zegt van onder die 14 namen mochten er 11 uitkiezen en verder mogen niet gaan.
Als dat waar zou zijn, dan zitten we nog steeds even ver als waar dat we waren in 2000.
Ik vrees ervoor, want we hebben ook voor de uitzending nog maar net vernomen dat propagand moet niet uitgedacht worden.
Het is niet dat er niks gebeurd is sinds toen.
Nee, nee, dat is waar. Sinds 2014 dan. We zijn blijven hangen op nu over 14. Want ik vind dat ook. 14 hebben de kwartfinale gehaald met jonge gastjes. Letterlijk super jonge mannetjes.
Ja, gemiddeld 24 dan, jaar of zo. Hè,
dat... Wat is dat? Dat je dan met diezelfde mensen op rijper leeftijd derde plaats had, is er een logisch gevolg van. Minstens derde plaats zou ik zelf zeggen. Dus dat is in mijn ogen gewoon een bevestiging van het niveau van 2014. Meer hebben we nog niet gedaan tot nu toe. Martinez heeft niets beter gebracht dan Wilmots heeft gebracht. En ik vind dat een zwaar statement. Wat Wilmots brengt, met alle respect, zeer weinig. Geen enkele andere ploeg heeft er iets mee kunnen brengen.
Martinez kon wel wedstrijden aanpassen. Martinez kon wel tegen Japan de wedstrijd omgooien. Martinez kon wel de wedstrijd mede dankzij hoe hij Lukaku op rechtsbuiten heeft geposteerd tegen Brazilië. Die wedstrijd over de streep halen. Martinez heeft echt zijn verdiensten gehad. En vooral met zijn tactische ingrepen tijdens matchen. En daar ontbeerde Wilmots alles. Martinez is gewoon compleet down a cliff gegaan.
Een topmatch
na 2018. Ja. Toen hij in de lobby is gegaan met Vincent Kompany. Of eender wat. Maar daar, na 2018 is er iets falikant fout gelopen in die man zijn hoofd.
Ik ben het volledig met u eens op één detail.
Maar tactisch was hij lichtjaren vooruit op Wilmots.
Ik ben volledig met u eens op één detail na. Namelijk, ik zou het vervroegen. Na de match tegen Panama, de tweede groepsmatch, of Tunesië, doet er niet toe.
In de groep?
Voor de match tegen Engeland, ja.
Ja.
Tot dan is Martinez inderdaad iemand die een zware meerwaarde is voor het Belgisch voetbal.
En wat is voor u dan de klik geweest?
De klik is geweest dat onder meer, de naam dat mij het meest in mijn hoofd springt, is Peter van Bent. Hij zegt even dat het een schande zou zijn als je als België zou verliezen, of willen verliezen tegen Engeland of gelijk spelen, verliezen om voor het zwakke, het makkelijke parcours te kiezen. Dat als je zelf een toekomstige wereldkampioen acht, dat je tegen elke topper moet winnen. En Martinez is daar vanaf toen in meegegaan. En Martinez is helaas zo beperkt. Is
hoe is hij daarin mee? Allee, wat heeft hij aangetoond dat hij daar is in meegegaan? Dat hem zijn B-ploeg toen heeft opgesteld tegen Engeland en dat Januzaj daar een screamer van
nee,
je was?
Nee, je hebt gelijk, dat is waar. Martinez heeft daar op
gereageerd. Is toch logisch? Frankrijk heeft nu hetzelfde gedaan. Hè. Ze hadden 6-6 en ze hebben met een B-ploeg gespeeld tegen de Tunesië. Nee. Ze hebben op hun doos gehad, maar dat maakt niet uit. Ze gaan door.
Oké, je hebt gelijk, maar dit niet, want dat is een slecht voorbeeld om de Franse bond. Hij tekent verzet aan tegen het afkeuren van de gelijkmaker, maar wat.
Oh ja. Snap je, maar...
Het zijn die kleine Fransen ook.
Op het veld wat er gebeurt, maar snap je, en Martinez is er totaal niet meegegaan.
Oké, daar heb je dat wel gelijk in. Alhoewel, nee, ja, pas op. Ik vind, Martinez heeft zeker en vast zijn talenten, maar hij heeft ook gebreken. En het gebrek van Martinez is gewoon, hoort je overal maar één plan, eigenlijk klopt het niet. Martinez heeft exact twee plannen. Hij heeft een A-plan en een B-plan.
Ja, dat wel. Dat klopt. Ja. Daar ben ik volledig mee
akkoord. Het grote probleem is, als hij een B-plan al gebruikt is tegen Brazilië, kan hij dat niet hergebruiken tegen Frankrijk op een verrassende manier.
Nee. Hij moet zichzelf voortdurend blijven uitvinden om mee te blijven. En het is een...
Dus wat had Martinez
klinkt niet echt
nodig...
duurzaam in het moderne voetbal.
Nee, wat had Martinez nodig? Martinez had nodig om te verliezen tegen Engeland. En hij had in mijn ogen dus noods meer moeite moeten doen, duidelijk moeten maken aan zijn spelers. Dus noods tegen de pers duidelijk maken van sorry, maar winnen hoeven we niet te doen. Mm. Wij denken enkel aan de finale, de tussenweg interesseert ons niet. Heeft hij niet gezegd. Mm. En dat was in mijn ogen de eerste indicatie van hetgeen dat we later gaan merken. Namelijk een Martinez die hem steeds meer en meer laat doen door de mensen rondom hem. En die steeds minder en minder, eender wat zijn eigen plan is. Zijn eerste plan dit WK was, ik zal Hazard eruit vinden. Zelf dat plan heeft hij na twee matchen opgegeven. Martinez voert geen eigen plannen uit.
Nee, maar de beginselen van die plannen zijn gewoon fout. Als bondscoach is het niet uw doel om de speler heruit te vinden. De speler moet zichzelf heruitvinden door slimme keuzes te maken. Niet te zeggen, oh, ik ga voor het geld naar China of naar de zandbak. Nee, ik kies voor een sportief, duurzaam project. In Spanje, Portugal, maakt niet uit. En dat wel kudos toe Witzel dat hij naar Atletico is gegaan.
Laat me advocaat van de duivel zijn.
Ja,
ik denk dat de redenering gewoon zo simpel was als al onze talenten van vroeger, de enige met toernooiervaring, laat het mij zo zeggen, die zijn bijna allemaal afgezakt. Eden is daar één van.
Mm.
Maar in tegenstelling tot de andere zit Eden tenminste bij Real nog steeds. De derde beste ploeg ter wereld, of een van de top 5 in elk geval.
Beste ploeg ter wereld.
Voilà, het is dat. Voor sommige voetbalkenners zelf de beste ter wereld, dus dat zegt ook al veel. Die speelt daar af en toe nog zijn minuut, dus die bevestigt daar blijkbaar een bepaald niveau. En die heeft een geloofwaardig parcours afgelegd. Namelijk, die heeft Hans zijn laatste jaren heeft hij met blessures en pijn blijven spelen. Hij had een plaatje in zijn knie, dat plaatje is nu weggehaald. En zowel hem als, alweer, metronoom Courtois, de persoon die niet kan liegen, enkel maar maximum kan verbloemen, die heeft ook al bevestigd van, volgens mij heb ik de beste Eden nog niet gezien. Die heeft zich jaren zitten opsparen, die is eindelijk pijnvrij, die gaat nu tonen wat hij heeft. Ik vind dat persoonlijk een geloofwaardig verhaal. Al die andere verhalen, namelijk Dries is enkel maar naar Marokko gaan voor even uit te blazen, maar die is minstens even goed als de vorige keer. En wel, inderdaad, in Turkije, die gaat zichzelf minstens heruitvinden. Of Toby is naar Qatar gegaan voor als een professor te gaan bestuderen hoe je in Qatar moet voetballen. Zuiver in functie van het toernooi, want daar hebben we ook nog op Sporza gehoord, die mening. Hij is teruggekeerd naar België om de basis competitie hoger te maken van niveau. Dat hebben we allemaal niet teruggezien, dat is ook niet geloofwaardig.
Ik denk als je op die leeftijd naar Turkije, China, Zandbak, Japan, wherever gaat, dan ga je daar niet om te voetballen.
Nee.
Als je gaat naar België op die leeftijd, daar kun je over discussiëren, maar dan gaat je volgens mij wel voor te voetballen. Dan komt je knokken, dan komt je vechten. Je komt hier niet voor het grote geld.
Nee.
Oké, je hebt... Het
hangt ervan af welke ploeg ook wel, hoor.
Je hebt Paul Gijsens, die wel aardig in zijn en Duit, maar die kan 5 keer gemakkelijk worden overtroffen door eender wie verder in het oosten. Als jij kiest om in Turkije te gaan voetballen op die leeftijd, komt je er bij mij als bondscoach niet meer in. Want dan heb je niet gekozen voor het voetbal. Dan heb je gekozen voor je portefeuille. Maar als je kiest voor je portefeuille, is dat heel goed voor u. Maar dan heb je geen plaats meer bij de Duivels. En dan is het niet mijn taak als bondscoach om u heruit te vinden.
Nee,
en dan wil ik niet specifiek op Hazard
doen. Nee, want de vraag die we nu stellen, want dat is net. Die vraag gaat volledig, uw antwoord gaat volledig los voorbij aan Hazard. Uw antwoord gaat over Dries Mertens. Uw antwoord gaat over Toby Alderweireld. Mm-hmm. Uw antwoord gaat over Benteke.
Maar breidt zich verder uit naar...
Nee,
als je bij de beste ploeg van de wereld bent, maar je zet zelfs niet de derde keuze.
Iemand die beslist om te zeggen, ik wil blijven bij de derde beste ploeg ter wereld, want geld scheppen in de woestijn of in China of Leko interesseert me niet. Ik wil bevestigen dat ik zonder dat plaatje in mijn knie het nog in mee heb om beter te doen dan de huidige basisploeg.
Heeft hij dat gedaan bij zijn ploeg?
Heeft dat geprobeerd?
En heeft hij dat gedaan? Heeft hij resultaat gehaald? Heeft hij terug het niveau gehaald dat hij had
in 2018? Nee, niet gespeeld.
Hè. Nee, maar een cruciaal deel van die vraag is, heeft hij die kansen gekregen ook niet?
Nee. Maar dan moet jij, als speler... Nee, maar dan moet je toch de voetbalintelligentie hebben om te zien en met uw cv en naar een technisch directeur stoppen en zeggen van, regel mijn uitleenbeurt, al is het voor een half jaar, maar ik moet minuten maken. En dat is waar het om gaat. Je moet minuten hebben gemaakt. En dan moet je niet zeggen van, kunnen we Hazard brengen, de eerste match of niet? En gaat het doen of niet? Maar dan kun je met zekerheid... Dan kun je met zekerheid zeggen, we brengen Hazard tegen Canada en die gaat de pannen van het dak spelen, want die heeft dat 3 weken geleden in de Ligue 1, of waar dat hem ook uitgeleend is, gedaan.
Je spreekt in de advocaat van de duivel. De eerste 2 dingen. 1. Het loon van Hazard bij Real is niet betaalbaar voor bijna eender welke andere ploeg. Geen ploegen...
Maar Tom, jij speelt ook FM, je weet ook dat er clausules zijn van we betalen de helft van het salaris.
Ik heb je ook laten uitspreken.
Ja, sorry, man.
Ik bedoel, de enige ploegen die zijn loon kunnen overnemen, of op een manier een deal kunnen... Want als er bij Real iemand uitvalt, zijn ze ook content dat Hazard daar fit is, hè? Dus van de reden dat hij dat blijft zitten, oké, ze willen er niet vanaf.
Het is toch schoon voet, dat is een toegang. Hier, speel maar een half, of je mocht starten een uurtje tegen Almeria.
Als je de FM-kaart trekt en zegt van je kunt rust 90% van zijn loon blijven doorbetalen, dan moet je ervan uitgaan dat Real van hem af wil. Tot in die mate, en dat is niet het geval. Dus die keuze heeft hij niet. Als hij met andere ploegen moet zichzelf proberen uit te vinden, moet hij een ploeg vinden die en zijn loon kan betalen en hem toch als basis opstelt. Die combinatie bestaat niet.
Zijn die er echt niet, denk jij?
Nee. Wat ik wel kan zeggen is, nu zijn we bijna de eerstvolgende transferperiode, want dat is net deel van het argument. Mm-hmm. Het eerste dat je dan kunt zeggen is, probeer het bij Real en probeer het volgende transferperiode te kijken of dat je dan alternatieven hebt. En die transferperiode die moet nog komen, want TK is in fucking november. Mm-hmm. Dus inderdaad, volgende maand kan TM gaan vragen voor een uiteenbeurt aan een andere ploeg in La Liga of een andere competitie. En vragen als zij dus nooit zo'n groot deel van het loon betalen of zeggen, wat weet je, de loon kan me geen kloten schelen, ik wil gewoon spelen. Die keuze heeft hij ook nog. Mm-hmm. Maar die keuze stelt zich pas te vroegst naar de 2K. Mm-hmm. Dus ik vind de rekening van Eden Hazard niet kloppen. En vooral veel properder of Leko dan die van andere jongens die nu zijn opgedrongen. Zelfs boven Hazard zijn opgedrongen. Mm.
Hazard is inderdaad wel niet het beste voorbeeld om boutades aan te geven. Want hij is wel gegroeid in het toernooi. Maar ik stel me nog steeds de vraag van, wat heeft een Hazard tegenwoordig nog te bieden als hij... Als je ziet van waar hij komt...
Oké, laat mij dan even tweede, dat cynisch zeggen.
Dat hij, ja, zeg je cynisch.
Als je het echt heel slecht moet uittrekken, laten we ervan uitgaan dat Hazard geen zat meer waard is. Dan is het grote verschil tussen Hazard en bijvoorbeeld de Mertens, dat je nog 3 Kroaten en 3 Marokkanen in de basis kunt laten geloven dat Hazard de moeite en tijd waard is om heel de match aan weg te geven. Zelfs als Hazard niets kan, ja. Hij heeft continu 3 Kroatische verdedigers en 3 Marokkaanse verdedigers naar hem toegetrokken. Mm. Dat maakt letterlijk 3 namen vrij van uw tegenstander. Mm. En 3 Mertens geloven ze niet. Die laten ze alle vrijheid, geven ze alle vrijheid en hij doet er niets mee.
Ja.
Dus met alle respect, Hazard heeft een minstens 3-voudige meerwaarde dan Gundogan. Maar het wiskundig uittrekt is het 3 triljoen keer meer. Mm. Want 0 maal oneindig blijft 0. Wat dat Mertens doet, sorry, maar dat is... Ja,
klopt. De naam Hazard en weten dat hij op je bank zit en ieder moment kan invallen als tegenstander, ik zou ook niet op mijn gemak zijn.
Nee,
en we hebben het hier onder controle, maar straks brengen ze Hazard. Stel u voor, op een goede dag kan hem dit.
Ja, maar
wanneer heeft hij dan nog eens een goede dag gehad? En begin niet te zeggen dat hij tegen Canada of tegen Marokko een goede dag had. Dat is geen goede dag naar Eden-normen. Een goede dag naar Eden-normen, dat is Eden tegen Tunesië, dat is Eden tegen Brazilië. Okay, dat klopt, dag
maar als we die lijst gewoon afgaan, dan kunnen we beginnen over Kevin.
Mm. Oh,
want Eden is
zwaar op mijn honger blijven zitten.
Dat hebben we nog niet eens over gezegd.
Dan zijn we nog niet thuis.
Ja, Eden is elke match beter geweest dan Kevin.
Dus absoluut.
Waarom dat Eden moet geofferd worden en Kevin blijft staan, dat leg je ook niemand uit.
Nee. Omdat waarschijnlijk wel Kevin momenteel meer... Kevin draagt die status momenteel van een van de beste middenvelders ter wereld. Maar waarom? Hij is zo consumed in dat systeem van Guardiola, waar hij gewoon die bewegende mensen rondom hem heeft. In balbezit doen zij de gegenpress voor hem, leveren weer in bij hem. Nee, wat moet Kevin doen? Kevin moet meewerken, omdat uw middenveld maar uit 2 personen bestaat voor die gegenpress te doen.
Ik ga daar zo weer
dus een... dat is ook weer een wereld van verschil.
Ik ga weer een quote-unquote neutraal, want ik ken te weinig voetbalteams van voetbal om daar een deftig argument te zoeken. En ik wil enkel maar praten met deftig argument, want ik wil het niet moeilijker maken dat al is.
Het is de schuld van de media.
Voilà. Nee, wat ik wil zeggen is... Alweer, dus noem het advocaat van de duivel. We zitten momenteel in een WK. Nee, dat is unaniem. Ook de media zijn daar eens in. We zitten momenteel in een WK-jaar waarin dat elke week een Champions League-match is gespeeld. In plaats van om de 2 weken of langer. Elke speler die momenteel vaste basis was bij zijn ploeg, is kapot gedraaid.
Ja.
Er zijn er veel van geblesseerd. Diegenen die niet geblesseerd zijn, zijn niet top. Die zijn versleten of die zijn vermoeid. Kevin is minstens op dat vlak ook een van de namen die alles gespeeld heeft. Eden heeft er in tegen alle tijd van de wereld gekregen.
Hm.
Objectief gezien is er een zeer zwaar argument te maken om te zeggen van sorry, maar Kevin moet niet alles spelen. En Eden mag misschien wat meer ruimte en wat tijd krijgen.
Hm.
We kunnen zelfs Eden een keer in 90 minuten proberen. Misschien moeten we pas Eden wisselen op het moment dat hij of een kwetsure heeft. Want ook dat, hé. Waarom moet Eden dit WK gespaard worden van blessures? Eden is pijnvrij.
Nou, voor ons niet.
Nee, er is één verhaal dat ik geloof. Dat klopt in mijn ogen, namelijk een half jaar geleden is er een plaatje verwijderd uit Eden zijn been. Sindsdien speelt hij pijnvrij. Sindsdien is hij de oude Eden in wording, want hij komt van zeer zwaar zakniveau en hij is te gaan treuren. Welke richting weet hij niet uit? Maar in elk geval, als dat verhaal klopt, de oude Eden is nooit op de bank gezet uit schrik voor blessures. Het is pas op het moment dat er een plaatje in zijn knie zat, dat dat een argument werd.
Ik begrijp alle en ik wil even gewoon specificeren. Het is geen pleidooi om Eden thuis te laten. Maar ik ben wel niet mee met de hele hoera-stemming rond Eden Hazard, die 1 schot op doel heeft gehad in alle tijd die hij gespeeld heeft.
En constant 3 man aan de plaat heeft gehouden.
Ja, maar als je ploeg intellectueel niet in staat is om met die extra ruimte om te gaan, en dat ligt zowel als de spelers, hun voetbalintelligentie, als aan het tactisch plaatje van hun trainer, dan heeft het geen zin dat je Eden erop zet.
Nee, maar mijn punt is niet dat er bestaat maar 1 talent en dat zou Eden zijn, in tegendeel. Ik heb het ook consequent gehad over de 3e beste speler, niet de beste speler van onze ploeg. Mijn punt is gewoon, van al die mensen die ouder zijn voor leeftijd ondertussen en zo verder, hoe nuttig is het om Eden als eerste of zelfs als één van de in vraag te stellen met de vraag van, hoort hij wel nog op dit WK thuis? Want hoewel dat er op zijn positie veel jonge jongens zijn die potentieel hebben om minstens beter te kunnen dan het niveau dat hij nu aan kan, kunnen dat eigenlijk over elke positie zetten. Want zelfs een centraal verdedigde positie is zeer ruim bezet door mensen die minstens even goed zijn als op je 31ste bij Antwerpen of op je 35ste bij Anderlecht?
Daar zijn we het eigenlijk over eens, Tom. Dus we hebben net de mensen een half uur van hun tijd voor over gedaan over Eden Hazard. Eden Hazard hoort gewoon thuis op dit WK en hoogstwaarschijnlijk ook nog op het volgende EK. Als hij zichzelf kan heruitvinden in een beetje een rol waarin dat bijvoorbeeld Modric zich nu bevindt, een tien, een moderne tien, gelijk ze zeggen op FM een Engage, een iets minder mobiele tien, op die positie, maar dat gaat niet bij Real meer gebeuren. Hij moet wel van ploeg veranderen en het is niet aan ons als België, het is niet aan Roberto Martinez en de volgende bondscoach om ervoor te zorgen, ja, Eden, kom maar bij ons shotten, we zetten op een 10 in de rol wat dat je wilt en speel je maar in de gratie. Nee, als je voor ons land komt spelen, moet je ons kwalificeren.
Nee, maar dat is een ander argument dat even hard haalt voor Romelu. Dat even hard haalt, want Romelu heeft ook bij Chelsea uitgevonden geweest bij de nationale ploeg. Benteke is lange tijd bij ons uitgevonden. De Naier mocht bij ons op zoek naar een nieuwe ploeg. Ik bedoel, dat is een argument die Ook dat argument haalt vooral ook naar veel andere namen. Mm. En dat haalt dus zeker en vast ook een terecht argument.
Mm. Maar mag ik nog op één iemand benten?
Ja, zeker.
Ja, zeker.
What the fuck heeft Meunier gedaan vandaag? Dat is weer typisch Club Brugge-propaganda.
Ik citeer Tom bij de wissel toen Meunier eraf ging. Had de beste man van het veld gehaald.
De beste man van het veld.
Just gonna leave that here.
Een van de... Ik vond hem ook niet de slechtste of zo, maar het was weer. Ja, het is een hele toernooi al een beetje triestig geweest van Meunier ook. Hè. Zijn passes waren gewoon niet goed, zijn aannames vaak niet.
Hij haalt de achterlijn mee.
Ja, want hij is een van de betere rechtsbacks op hem altijd.
Ik vond Carrasco minder en zo. Ja.
Salemakers.
Carrasco was nog minder, natuurlijk. Ja. Ja, Salemakers was beter geweest.
Salemakers, ja, ik wil gewoon dat systeem moeten uw backs de achterlijn halen.
Het is dat wel echt aanvallend, was Salemakers beter geweest, maar ik ben niet zeker of dat Salemakers verdedigend beter was geweest. Nee. Zeker niet om hem nu te droppen. Om hem te brengen de voorbije 2 jaar, dan kon hij dan naartoe groeien ook.
Ik krijg gewoon een ludieke vraag binnen, misschien, want we zullen ze toch moeten afsluiten, want ze zijn de camera's ook weggevallen.
Ludiek zeggen, dat is wel waar.
Het is misschien iets beter om ludiek te zeggen, Tom, het is dat. Hè. Stel, je zet Lukaku en je moet de pijn van de gemiste doelkansen verdrinken. Welke alcohol kies je en wat voor bericht stuurt je vannacht in een zatte roes naar Martinez?
Zalige vraag, heeft hij gesteld.
David.
David Held.
Dankjewel, David.
Heel coole vraag.
Join onze Discord om nog zo'n vragen te stellen.
Lukaku. Wat voor iets zou die in drinken? Ik denk wel aan een mixer. En ik heb met een paar maten, ik weet niet of ze aan het luisteren zijn, of kijken of luisteren zijn of niet, maar we hadden zo in de tijd, dan spreek ik echt al wel 2015, 16, toen we nog een leuke ploeg hadden. Soko, Southern Comfort, met Sprite.
Dat klinkt echt wel heel erg nice van u.
Klinkt heel goed. Is ook heel lekker. Proeft een beetje gelijk Canada Dry, maar je wordt er super zat van. Maar ik denk, eerlijk gezegd...
Canada Dry is ook wel cynisch naar ons nationaal ploeg nu.
De Romelu is een boy uit Bintam, ergens langs de vaart tussen Antwerpen en Mechelen. Zo. Daar is die kant de boom, zo. Ja. Die kanten. Appelgenever Iced Tea. En dat hem stuurt naar de Bobby. Ik denk dat hij en dan Bobby eigenlijk wel heel goed overweg kunnen. Dus ik denk niet dat hij veel rang kunnen gaan hebben. Thank you, coach, bro. We can come back and kick back at my place.
Ja,
ik denk niet dat er rang kunnen gaat zijn van Big Rom.
Dan kan ik wel even iets van thank you for the nice years of zo.
Ja, maar wel met een appel Genever Iced Tea.
Appel Genever Iced Tea, ja. Dat kan ik moeilijk toppen eigenlijk. Hè.
ik kan iets zeggen als antwoord. Ik denk ook niet dat ik het kan toppen. Zeg. Ik kan eigenlijk maar een cynische zeeweg pakken. Maar dat ik niet echt in mijn humoristische zelf ben, behalve is dus ook een vorm van humor. Ik dacht dat hij misschien thuis kon komen en een glas bleekwater kon drinken, om dan te sturen naar Martinez van sorry, maar het nieuws waar dat jij in gelooft, leek me toch wel fake.
Dat is meteen wel heel zwaardig.
Ja, dat is het niveau humor dat nu... Mensen die dat soort mopjes willen horen, vraag maar.
Die appelgenever lijkt me toch wel lekkerder, moet ik zeggen. Hè.
Ik heb zet dat niet ging toppen, nee. Het was een zeeweg.
Nee, ik denk dat... Lukaku blijft op het professional, niet gewoon een paar watertjes en die gaat ernaast slapen. Die rekent gewoon al op de toekomst. Hè.
Jens, wat is het plezier. Het plezier op deze prachtige avond.
Ik ken nog een cynische. Lukaku drinkt een blik cola en stuurt naar Martinez van wanneer krijg je dat sponsorgeld van onze deal van in Rusland.
Ik denk dat hij dan eerder een kinderbueno had.
Dat kan ook zijn natuurlijk.
Nee, maar vorige week had Cristiano Ronaldo een heerlijk statement gemaakt door zijn colaflesje van tafel te slaan en te zeggen ik wil enkel water drinken, want al die in een bucht maakt hij een sportman. Ik ben niet zo ver gekomen door cola te beginnen drinken. Dan heeft Martinez in de bresse sprong samen Lukaku door te zeggen van Coca-Cola is hetgene dat een sportmens maakt. Dat was een zeer spijtig moment eigenlijk toen. En ik moet zeggen, ik vind het nuttig om aan te gaan, want dit WK vind ik ook een belangrijk argument. Voor de bond was het speerpunt van dit WK ervoor zorgen dat Tomorrowland gelanceerd werd. Het is zeer nuttig om een keer op terug te komen.
Tomorrowland bestond al wel, maar ik bedoel het logo, het logo van Tomorrowland op de shirts doet.
Gelanceerd.
Ah, wel, ja, de reclame.
Dat het inderdaad de internationale voetbalwereld ging weten dat het Tomorrowland was.
Ja, omdat ze reclame maakten.
Ah ja, dat wist ze anders niet.
Dat was pijnpunt nummer 1, dat vond de bond ook blijkbaar. Nee, dan nog. Ja, dat soort sponsorprojecten, omdat nu in Rusland reclame maken over Coca-Cola is, of het is dit WK ontkennen of verbloemen dat een van uw hoofdsponsors met slavenarbeid heeft de stelling neergezet, enerzijds, en anderzijds, zien dat straks zegt, dat bent weer kwijt.
Maar je bent op zoek naar wat de extra sportieve maatschappelijke impact is van,
meer nog,
van onze nationale ploeg. Dat is niks, hè. Als je ziet dat Noorwegen met shirts tegen Qatar al begint te protesteren. Oké, ze hebben zich niet gekwalificeerd, kun je uiteindelijk makkelijk zeggen. En wat dat wij er dan tegenover zetten, maanden later een of ander flauw boodschapje en ons dan gewoon dubbelplooien van onze sponsors.
Ja, het is dat. Onze hoofdsponsor is schuldig.
Ja.
Maar dat flauw boodschapje was dat niet eens iets te maken met een verbanning van Qatar omwille van LGBT of zo.
Nee, het was heel globaal. Hè. Voetbal, wat, ik weet al niet meer wat dat was. Het was zo leeg was het.
Nee, dat was definitief gewoon omdat het was gesponsord door Tomorrowland.
Nee, nog daarvoor. Tijdens de kwalificatiereeks, wil ik zeggen.
De reden waarom het is een beetje een triviale zijsprong. Het is eigenlijk dat ik het relevant maak hiermee. De reden dat ik het aanbreng is omdat we helaas al terecht hebben laten vallen dat de volgende bondscoach niet veel geld mag kosten.
Tom Saint-Fiet.
Nee, maar wat is daar de logica van?
Die kost dus veel geld.
Nee, maar bedoel, wat wil we als bond? Wil we prioriteit veel geld verdienen om dan, hoop ik, ermee te investeren? Want in de zakken van de bond blijven steken en een paar dikzakken in Brussel laten met een dikke BMW ontreden. Sorry, maar dat maakt de ploeg niet, hè.
Maar, kan er...
Ofwel moet het commerciële belangrijk zijn en moeten we kunnen investeren in mensen zoals
wij. Maar ze hebben wel geïnvesteerd, dus ze konden nog wel inkomen. Want ze hebben een heel nieuw gebouw gezet in Tobies en een trainingscentrum en hun varbusjes. En het varsysteem is daar verhuisd en dat kost ook allemaal wel geld.
Chips in de selectballen steken.
Er nog kost vergeten. Ze hebben 3 miljoen euro per maand in de vulbaan. Aan Martinez uitbetaald als loonsverhoging.
Trouwens, Jens, ze zijn inmiddels Brussel weer aan het afbreken, de Marokkaanse fans.
Omdat ze gewonnen zijn.
Ja, omdat ze
doorgaan. Ja, ze zijn gewoon aan het feesten, zeker. Ik weet niet of dat...
Nee, er zijn filmpjes opgedoken dat ze weer alles aan het afbreken zijn.
Ja, dat Vlaamse media, dat verhaal ervan wil maken, vind ik persoonlijk heel spijtig, maar het heeft heel weinig te maken met het niveau van Belgisch voetbal. Ik zou de Vlaamse media zich beter bezig houden met een keer deftige vragen te stellen in functie van het Belgische voetbal, in plaats van elk momentum aan te grijpen voor politiek.
Ja, wie wordt de nieuwe bondscoach? Daarmee kan ze eigenlijk beter bezig houden, ja.
Jens, wie wordt volgens u de nieuwe bondscoach, jongen?
Dat is een gevaarlijke vraag, want het is cynisch.
Ik dacht te zeggen, inderdaad.
Het is voor mij wel altijd Philippe Clément, want hij gaat ook uit liggen bij Monaco binnenkort, vrees ik.
Gaat het gebeuren, denk je? Ja? Is het verhaal daar geschreven voor hem?
Ik weet het niet.
Dan moeten we toch
als
hopen dat
Philippe Clément mag doen en zo, dan denk ik wel dat het verhaal geschreven is voor hem.
Dan moeten we hopen dat het
Philippe Clément wordt. Dan kunnen we daarmee dadelijk wel afsluiten, want de kamers gaan uitvallen.
Ja, ik vind het geen
goede afsluiting.
Ja, nee, het is dat.
Als dat de cynische conclusie zou zijn, dan vrees ik dat ik het ga moeten aanvullen.
Oh, vul maar iets aan.
Als Clément zou buiten liggen bij Monaco, ik zie dat niet gebeuren persoonlijk, gelukkig, dan vrees ik dat Clément naar Antwerp moet, dat ze daar eindelijk gaan inzien dat Van Bommel op niet sterkt en dat de bond nog steeds met Geen van Aansbroek verder gaat. Spijt me, maar dat is realiteit, hè, mensen.
Ja, het kan, dat, die, de droom dat weet ik niet. Ja.
Onze media zijn al jaren...
Keuze zijn, maar...
Alweer, de Vlaamse media zijn al maanden, ondertussen al meer dan een jaar, aan het zagen dat Clément op geen zak trekt, tenzij in de context van eventueel als Antwerp naar Antwerp terugkomt. Dat is ook alweer een verhaal dat er al meer dan een jaar zit aan te komen. Spijt me, maar dat is momenteel waar dat voetbal over draait.
Dat zou kunnen, ja. Dat is uw mening erover. Hè. Dat is niet, ja. Ja, dat is niet gezegd dat gaat gebeuren. Hè. Maar kijk,
dat is
het is een heel erg cynische avond geweest uiteindelijk, denk ik.
Dat is waar.
Misschien ja, dat het ook niet goed mee met de match.
Vooral duidelijkheid, ik hoop zoals altijd, of zoals meestal, dat ik ongelijk heb. Zoals altijd, als ik cynisch ben, hoop ik dat ik ongelijk heb.
Ja, we zullen zien, hè.
Cynisme is een slechte raadgever. Maar ik denk dat we moeten de blik op de toekomst werpen. En dat is dan inderdaad een nieuwe bondscoach. Wie? Tom Saint-Fiet. Philippe Clément.
Dat zijn de keuze, dat ben ik.
Dat er Jacky Matthijssen vond ik ook wel een hele goede.
En toch ook een andere omgang met de media. Want we mogen ook niet ontkennen dat alle namen die er nu staan, alle mensen die we nu vragen bij hebben, tot voor heel recent geweest, maar Martínez op nummer 1, kandidaat nummer 1 waren voor de media en het antwoord en de oplossing voor België waren. We mogen dat niet vergeten. Ja. We hebben dat al veel te vaak vergeten. Ja.
Oké, okay, Theo, merci voor af te komen. Hè. Zeg, bedankt, geniet van uw weekend.
Kom in orde, ja.
In Nieuwpoort, oké, voilà, ja.
Dat
is ook een andere mooie stad.
Geniet van de viesken ook, hè.
Kom in orde.
Meneer.
Sliptong.
Sliptong, voilà. Allee.
Ah,
smakelijk.
Bedankt.
Joe.